Hartelijk welkom, gemeente, hier aanwezig of thuis met ons verbonden via de livestream of kerkradio. In deze dienst gaat voor onze eigen predikant dominee F.W. van der Ree. De schriftlezing zal zijn uit Efeze 4, vers 1 tot en met 25. En het thema van de prediking is de gordel van de waarheid uit Efeze 6. De collecten zijn bestemd voor kerk, kerkelijke kas en bouwfonds. Deovolente volgende week zondag zal het heilige avondmaal bediend worden. Op deze dag zullen er dan 3 diensten gehouden worden. Om 9 uur, dat is een half uurtje vroeger, voor de wijken 1, 2 en 3. Om 11:15 voor de wijken 4, 5 en 6. En om 5 uur voor de wijken 7 en 8. Gemeenteleden die deel willen nemen aan het avondmaal worden verzocht om beneden in de kerkzaal te gaan zitten en niet op de galerij. Woensdagavond 23 september aanstaande is het bezinningsuur. Dat begint om 8 uur. Iedereen is dan hartelijk welkom. Wel graag ook hiervoor aanmelden op de gebruikelijke wijze via een link van de zondagsbrief. Verder informatie, uitgebreider, kunt u dat ook allemaal lezen in de zondagsbrief. Dan de vacatures. Voor de 2 nog openstaande vacatures voor het ambt van ouderling en diaken heeft de kerkraad de volgende broeders gekandideerd. Voor het ambt van ouderling, H.P. van Rossum, anker 43. Ersok, gele rijderspad 59. Voor het ambt van diaken, J.J. Hendriksen, ringlaan 4, de Glint. En M.C. van de Hoek, Slotenmaker de Bruinestraat 21. In de openstaande vacature voor predikant van wijk B, dat zijn de wijken 5 tot en met 8, heeft de kerkenraad gekandideerd dominee J.L. de Jong, predikant te Soest, en dominee T. Wijnsma, predikant te Putten. Vanwege de coronamaatregelen kan er geen stemmingsvergadering gehouden worden, zoals we gewend zijn. In plaats daarvan krijgen stemgerechtigde leden de gelegenheid om op maandagavond 28 september hun stem uit te brengen in een stembureau dat in de hal of een zaal van de kerk zal worden ingericht. Dat lijkt dus een beetje op de landelijke verkiezingen. In de zondagsbrief van volgende week wordt u hierover verder geïnformeerd. Dan het laatste bericht. Uit berekeningen met betrekking tot de ventilatie blijkt dat er met de huidige maatregelen in de kerkzaal voldoende ruimte is om weer te starten met de samenzang. En voorzichtigheidshalve beperken we ons dan tot 6 versen in totaal, zoals u ook ziet. We gaan nu ook eerst zingen Psalm 16, vers 6. En de kerkenraad wenst u een gezegende dienst.
Laten we onze afhankelijkheid belijden. Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde heeft geschapen, die trouw is en trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit zal loslaten het werk dat zijn hand is begonnen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van de Heer Jezus Christus zijn Zoon in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Beter laten we gaan zingen uit Psalm 30, daarvan het derde vers. Psalm zingt Gods gunstgenoten, geeft lof de Heere die eeuwig leeft. Mogen de lof op de Heere ook weer hardop bezingen in deze dienst. Dat mag ons een vreugde zijn. We zijn er dankbaar voor dat met uiteraard nog altijd beperkingen en ook met allerlei luchtstromen zoals die moeten zijn, zoals daar goed naar gekeken is door deskundigen, maar dat we binnen die grenzen weer mogen zingen. Daar zijn we dankbaar voor en daarom ook Psalm 30, het derde vers. Laten wij ons nu verootmoedigen onder de wet die de Heere ons heeft gegeven, opdat we onze zonde leren kennen, dat we de toevlucht nemen tot Christus om genade te ontvangen en dat wij ons leven daarna richten uit dankbaarheid. En na de lezing van de wet zingen we uit Psalm 119 en daarvan het 15e vers. Toen sprak God al deze woorden: Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig, een jaloers God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel, Dat wil zeggen onnodig, ondoordacht gebruiken. Want de Heere zal niet onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat, de rustdag van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte op de 7e dag. En daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naast. U zult niet begeren het huis van uw naast. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn dienaar, nog zijn dienares. Nog zijn rund, nog zijn ezel. Nog iets wat van uw naaste is. En de Heer Jezus heeft deze woorden samengevat en gezegd. U zult de Heere uw God lief hebben met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand. Dat is met al uw kracht. Dat is het eerste en het grote gebod en het tweede eraan gelijk is. U zult uw naaste lief hebben als uzelf. Op deze 2 geboden rust het hele woord van God. Laten wij nu eerst met elkaar bidden en danken. Wij willen in onze dankzegging denken aan het echtpaar Bouw van Essen van de Kostverloren 5. Ze hebben op 16 september hun 50-jarig huwelijksjubileum mogen vieren. We danken ook voor Nout IJsma van de Gouverneurslaan 9. Vorige week stond dat verkeerd op de zondagsbrief. Het is nummer 9, staat er nu goed. Het herstel na de operatie van afgelopen week die hij heeft ondergaan verloopt spoedig en hij is inmiddels weer naar huis teruggekeerd. We bidden voor onze zuster Monteban Verwij van de Dichterslaan 175. Op maandag mocht ze even terugkeren naar huis, maar diezelfde dag moest ze opnieuw worden opgenomen in het ziekenhuis in Ede. Nu in verband met een darmafsluiting. En eerder lag ze daar dus al omdat ze een ruggenwervel gebroken had. En we willen ook in onze voorbeden denken aan de vluchtelingencrisis in Griekenland. Bijzonder ook op het eiland Lesbos na het afbranden van het opvangkamp daar. En de ellende die daar ook steeds opnieuw zichtbaar wordt. Laten we met elkaar danken en bidden. Heer, zo komen we vanmorgen voor uw heilig aangezicht. We zijn hier, Heer, als gemeente bijeengekomen. In dit kerkgebouw of we zijn verbonden met de dienst op afstand. En wij bidden het u, Heer. Laat uw genade ons uw wetten leren. En maakt u het zo door uw heilige geest. Dat we zeggen en belijden, ik kies de weg der waarheid voor mijn voet. Heer, vanmorgen mogen we uw woord openen en daar ook over horen. Over die waarheid, zoals u die geopenbaard hebt in uw woord, maar zoals die voor ons ook waar moet worden. En dan bidden wij u of u deze dienst wil gebruiken als een instrument in de handen van uw geest. Opdat onder de verkondiging van uw woord ons hart daar naar uit mag gaan. Naar die waarheid van u, naar de rechten van uw mond, die zo heilig zijn en die ook zo goed zijn. Heer, als we dat ontdekken. Hoe goed uw woord is. Hoe goed dat is voor ons persoonlijk. Hoe goed dat is voor onze ziel, voor onze eeuwige toekomst. Hoe goed dat woord ook is voor deze wereld. Voor allen die daarin leven. Heer, dan mag ons hart vol worden daarvan. En dan kan het toch niet zo zijn dat we die rechten van uw mond maar ergens links laten liggen. En dat we ons eigen pad kiezen en onze eigen waarheid hebben. Heer, bewaar ons daar toch voor. Heer, wij bidden u. Wilt u vanmorgen aanwezig zijn met uw Heilige Geest? Als we naar de dienst luisteren. Als we met elkaar hier in de kerk zijn of thuis. Wilt u met uw geest ook zijn bij uw dienaar? Als hij uw woord geroepen wordt te verkondigen. Heere, wilt u woorden geven. Dat die waarheid mag worden vertolkt. En dat het ons jaloers mag maken. En ook weer opnieuw jaloers mag maken. Om in die waarheid te wandelen. Heere, zo mogen we ons vanmorgen ook voorbereiden op de viering van het avondmaal. We bidden u, Heere, geeft u ons daarmee ook een goede impuls om in de komende week van voorbereiding u ook in deze dingen te zoeken en ons leven daarop na te zien. Hoe het wat dat betreft met ons gesteld is. Heer, we danken u dat we vanmorgen hier in de kerk weer kunnen zingen. Wat hebben we dat gemist hier. Dat ons hart ook hardop mee kan doen. In de eredienst. Heer, we mogen het als een offer van dank aan u offeren. Onze liederen. De psalmen die we zingen. Ze mogen klinken tot bij u omhoog in de hemel. En wij danken u dat het weer mogelijk is om een aantal versen per dienst te zingen. En Heer, we zien er naar uit. Dat ook verdere mogelijkheden zich gaan openen. En wij bidden u of u wil geven dat in onze maatschappij en ook in heel deze wereld het coronavirus mag worden teruggedrongen. Wilt u daarvoor een ieder die wijsheid van u heeft ontvangen om te werken aan medicijnen en aan vaccins, wilt u ze wijsheid ook geven? En dat daarin ook uw zorg zichtbaar mag worden. En Heer, houdt u ook uw kerk bijeen. Wilt u uw kerk en ook onze gemeente bewaren bij uw woord en bij elkaar, bij uzelf, Heer Jezus. Wij danken u, Heer, voor de mogelijkheden die er ook zijn. Want soms kan het voor ons wel lijken dat het nooit genoeg is en we altijd weer naar meer verlangen. Maar Heer, zo moet het niet zijn. Want u bent een God vol van genade. En het is enkel en alleen genade dat we überhaupt nog gemeente mogen en kunnen zijn. Heer, geef dat we dat ook met overtuiging dan mogen zijn. En mogen ontdekken hoe die dingen die zo vanzelfsprekend voor ons waren, niet vanzelfsprekend zijn, maar voortkomen uit uw gevende en milde handen. Heer, wij willen ook de dankzegging bij u brengen, samen met het echtpaar Bouw van Essen. We danken u, Heer, dat ze in de afgelopen week hun 50-jarig huwelijksjubileum mochten vieren. En u heeft hen al die jaren samengegeven. En Heer, als ze erop terugkijken, dan is er vooral voor hen ook reden tot dankbaarheid voor de vele zegeningen die ze van u hebben ontvangen. En Heer, daarom mogen we samen met hen dat dankoffer ook bij u brengen. En wij bidden u of u met hen mee wil gaan de toekomst in. Draag hen op uw eeuwige armen. Heer, wij bidden u voor Nout IJsma. We danken u dat hij deze week geopereerd kon worden en dat alles zo goed verlopen is. En dat hij al eerder dan gedacht naar huis mocht. Wij bidden u, Heer, of u verder herstel wil geven. En wees u bij hem en ook bij zijn ouders, in de zorg die ze voor hem mogen hebben. Heer, we brengen onze dank en aanbidding tot u. Want u bent de gever van al deze zegeningen. Heer, wij bidden u voor zuster Monteban Verwij. Nu ze opnieuw moest worden opgenomen in het ziekenhuis. Heer, u weet van haar omstandigheden af. U weet hoe kwetsbaar het alles is. Wilt u zich over haar ontfermen? Wees u haar nabij, Heer. Geef dat ze alles van u mag blijven verwachten. Zoals dat ook het verlangen van haar hart is, Heer. Om het van u te verwachten. Wees u haar nabij. En schenk haar uw zegen. Heer, wij bidden u voor de vluchtelingen. In Griekenland en ook op andere plaatsen in Europa. We hebben de beelden nog op ons netvlies hier van wat er allemaal is gebeurd, kort geleden. En we willen u bidden, Heer, of u een oplossing wil geven voor de crisis die daar is. Wilt u overheden ook barmhartigheid geven? Geef dat recht gedaan mag worden. En Heer, u weet dat wij als mensen daar zo vaak machteloos bijstaan. Maar u bent een God vol van macht en majesteit. Wilt u toch, Heer, deze ellende wegnemen? Heer, wij bidden u ook voor al die mensen die op andere plaatsen lijden onder de gevolgen van rampen, die zuchten onder de onderdrukking door overheden. Heer, wij bidden u voor christenen die worden vervolgd om hun geloof. Wij bidden u ook, Heer, voor hen die proberen om vrede te stichten. Die dat ook mogen doen vanuit de overtuiging dat u een God van vrede bent. Heer, wilt u hen zegenen? En laat uw vrede toch komen. Ja, Heer, we weten dat die vrede alleen zal komen als u zelf zult komen, Heer Jezus. Daar zien we dan ook naar uit. Geef dat we waakzaam zijn. En dat we u verwachten uit de hemel. Zoals u beloofd hebt te zullen doen. Heer, zo komen wij vanmorgen voor uw aangezicht. Hoor naar onze gebeden. En aanvaard u ook onze dank. In de naam van uw Zoon, Jezus Christus. Uit genade alleen. Amen. Jongens en meisjes, hebben jullie het al eens meegemaakt dat je over je veters struikelde. Ik denk dat we dat allemaal wel eens een keer gehad hebben als je veterschoenen hebt en zo'n veter is losgegaan en je had het niet door. En op een zeker moment was je aan het rennen misschien zelfs wel, of aan het lopen. En je probeerde je voet te verzetten, maar dat ging niet. Want je andere voet was op je losse veter gaan staan. En wat gebeurt er dan? Ja, dan val je, dan struikel je. Voor je het weet lig je dan op de grond. En dat kan behoorlijk pijn doen. En je had misschien allerlei plannen om te gaan spelen met je vriendjes, of om te gaan voetballen, of noem het maar op. Maar dat gaat allemaal niet, want je veter zat los. Zo'n klein iets. Maar dat maakt dat je gevallen bent en er ook helemaal geen zin meer in hebt om te gaan doen wat je had bedacht. Nou, vroeger, jongens en meisjes, hadden Romeinse soldaten ook zoiets. Als ze gingen vechten in de oorlog, dan hadden ze hun hele wapenrusting aan. En dat zie je wel op het plaatje, hè? Die soldaat daar links, die staat in die wapenrusting, die heeft zijn helm op en zijn schild en zijn zwaard in de hand. Maar je moet goed kijken, hij heeft daaronder ook nog iets wat heel belangrijk is. Namelijk een gordel, een soort riem. En hij lijkt niet zo belangrijk, die riem, want hij is maar klein en ja, hij zit eronder. Als je zo'n soldaat ziet, dan worden je ogen eerst aangetrokken door dat zwaard en door dat schild en die helm en zo. Maar die riem is heel belangrijk, want hij zit er niet voor de sier. Zo'n riem zorgde er namelijk voor dat de kleren van die soldaat, de mannen en de soldaten die hadden vroeger ook lange kleren aan vaak, lange kleden, dat de kleren van die soldaat kunnen worden opgetrokken. En daardoor kan die goed uit de voeten, kan die goed op het slagveld keren en zich bewegen. Nou, in de Bijbel vergelijkt de apostel Paulus iedere christen met een soldaat. Iedereen wordt geroepen om te strijden tegen de zonde en het rijk van de duivel. Maar hoe doe je dat? Nou, zegt Paulus, je moet dan een riem om hebben. De gordel van de waarheid. Die heb je als eerste nodig. De waarheid, dat je die kent en hem ook om hebt. Want als je dat niet hebt, dan kun je nog zo goed zwaard hebben en nog zo stevig schild. Maar dan kan je er niks mee. Want je kunt niet uit de voet. Die gordel lijkt misschien niet zo belangrijk. Maar hij is dus juist heel belangrijk. Want we hebben de waarheid van het evangelie nodig. Nou, wat die waarheid precies is en hoe je dat nou omdoet, daar gaan we naar luisteren in de preek. Gemeente, wij willen met elkaar gaan lezen uit Efeze 4. Want in dat hoofdstuk heeft Paulus het namelijk al over die waarheid. Dat woord komt daar ook voor. Efeze 4, vers 1 tot en met 25 lezen we en we zingen uit Psalm 17, het derde vers na de schriftlezing. Efeze 4 vanaf vers 1. Zo roep ik de gevangenen in de Heere u op tot een wandel die de roeping waarmee u geroepen bent waardig is. In alle nederigheid en zachtmoedigheid, met geduld door elkaar in liefde te verdragen. En u te beijveren om de eenheid van de geest te bewaren door de band van de vrede. Eén lichaam en één geest, zoals u ook geroepen bent tot één hoop van uw roeping. Één Heere, één geloof, één doop. Één God en Vader van allen, die boven allen en door allen en in u allen is. Maar aan ieder van ons is de genade gegeven naar de maat van de gave van Christus. Daarom zegt hij, toen hij opvoer in de hoogte, nam hij de gevangenis gevangen en gaf hij gaven aan de mensen. Wat betekent dit, toen hij opvoer? Anders dan dat hij ook eerst neergedaald is in de diepten, namelijk de aarde. Degene die neergedaald is, is ook degene die opgevaren is, ver boven alle hemelen, om alle dingen te vervullen. En hij heeft sommigen gegeven als apostelen, anderen als profeten, weer anderen als evangelisten en nog weer anderen als herders en leraars, om de heiligen toe te rusten tot het werk van dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus. Totdat wij allen komen tot de eenheid van het geloof en van de kennis van de Zoon van God, tot een volwassen man, tot de maat van de grootte van de volheid van Christus. Opdat wij geen jonge kinderen meer zouden zijn, heen en weer geslingerd door de golven en meegesleurd door elke wind van leer, door het bedrog van de mensen om op listige wijze tot dwaling te verleiden, maar dat wij door ons in liefde aan de waarheid te houden, in alles zouden toegroeien naar Hem die het hoofd is, namelijk Christus. Van Hem uit wordt het hele lichaam samengevoegd en bijeengehouden door elke band die ondersteuning geeft, overeenkomstig de mate waarin ieder deel werkzaam is. Zo verkrijgt het lichaam zijn groei tot opbouw van zichzelf in de liefde. Dit zeg ik dan en getuig ervan in de Heer, dat u niet meer wandelt zoals de andere heidenen wandelen in de zinloosheid van hun denken, verduisterd in het verstand, vervreemd van het leven dat uit God is, door de onwetendheid die in hen is, door de verharding van hun hart. Ze hebben zich, ongevoelig als ze zijn geworden, overgegeven aan losbandigheid, om alle onreinheid begeerig te bedrijven. Maar u hebt Christus zo niet leren kennen, als u hem tenminste gehoord hebt en door hem bent onderwezen, zoals de waarheid in Jezus is. Namelijk dat u, wat betreft de vroegere levenswandel, de oude mens aflegt die te gronde gaat door de misleidende begeerte, en dat u vernieuwd wordt in de geest van uw denken en u bekleedt met de nieuwe mens die overeenkomstig het beeld van God geschapen is in ware rechtvaardigheid en heiligheid. Leg daarom de leugen af en spreek de waarheid, ieder tegen zijn naast. Wij zijn immers leden van elkaar.
Thank you.
Na het amen van de preek zingen we uit Psalm 26, daarvan het derde vers, Psalm 26, vers 3. Maar het thema voor de preek is de gordel van de waarheid. En dat is naar aanleiding van Efeze 6, Efeze 6, vers 14. En ik lees nog even dat gedeelte vanaf vers 13 tot en met vers 18. Efeze 6 vanaf vers 13 tot en met 18. Neem daarom de hele wapenrusting van God aan, opdat u weerstand kunt bieden op de dag van het kwaad en na alles gedaan te hebben stand kunt houden. Hou dan stand uw middel om God met de waarheid en bekleed met het borstharnas van de gerechtigheid en de voeten geschoeid met de bereidheid van het evangelie van de vrede. En neem bovenal het schild van het geloof op waarmee u alle vurige pijlen van de boze zult kunnen uitblussen. En neem de helm van de zaligheid en het zwaard van de geest, dat is Gods woord, terwijl u bij elke gelegenheid met alle gebed en smeking bidt in de geest en daarin waakzaam bent met alle volharding en smeking voor alle heiligen. We luisteren dus naar het eerste gedeelte van het 14e vers. Hou dan stand uw middel om God met de waarheid. En we zien de noodzaak van die gordel van de waarheid. Ten tweede de betekenis. Wat is dat nou eigenlijk? En ten derde ook de praktijk. Hoe doe je die gordel dan om? Ja, gemeente, vanmorgen gaan we in gedachten op bezoek bij een Romeinse soldaat. Een soldaat die bezig is om zich klaar te maken voor de strijd. En voor hem liggen alle stukken, onderdelen van zijn wapenrusting. Nu het gevecht eraan komt, weet hij: ik moet me klaarmaken. En daarom doet hij dat gevechtstenu aan. Ja, en waar begint hij dan mee? Is het dan zijn zwaard dat hij als eerste pakt? Je zou het je voor kunnen stellen, want een zwaard, dat geeft je toch het gevoel dat je iets kan doen. Dat je niet helemaal weerloos bent. Maar nee, het is niet handig als je als eerste je zwaard pakt, want je moet nog allerlei andere dingen aandoen. Is het dan misschien het borstwapen wat hij als eerste aandoet, zodat de vitale onderdelen van zijn lijf alvast beschermd worden? Nee, dat is het ook niet. Want als dat borstwapen eenmaal zit, dan bedekt het zijn bovenlijf. Maar dan kan hij niet meer aandoen waar hij toch echt eerst mee moet beginnen. En dat is zijn riem. Of in militaire termen zijn koppel. Een gordel gemaakt van leer en brons in die tijd. En hij doet hem om zijn middel en hij zet hem stevig vast met de gesp in het midden. En hij zorgt ervoor dat zijn kleding opgeschort wordt, omhoog getrokken wordt en daar op een goede manier wordt vastgemaakt onder de gordel. Ja, zo kan die straks de strijd in en daar ook mobiel en wendbaar zijn. Gemeente, hoe vaak zal Paulus dat niet om zich heen hebben gezien? Hij schrijft deze dingen op aan de gemeente van Efeze in zijn brief op het moment dat hij in Rome gevangen zit. En Rome, die grote stad van toen, waar al die Romeinse garnizoenen, als ze een overwinning behaald hadden ergens in dat grote Romeinse Rijk, weer naar terugkeerden. En dan hadden ze een triomftocht door de stad. En dan waren die soldaten allemaal in hun volle uitrusting. En dat ging dan zo door de straten heen. Maar ook de Efeziërs, aan wie die deze dingen schrijft, die zullen dat hebben herkend. Die Romeinse soldaten waren overal en het waren buitengewoon goed getrainde soldaten. Die precies ook wisten wat ze nodig hadden om de strijd aan te kunnen gaan. En zo had dus elke soldaat zijn eigen gordel. Misschien niet het meest in het oog springende onderdeel van de wapenrust. Een beetje weggestopt misschien wel. Het zit ook direct op je gewone kleding, op je tuniek. En daarom gaat alle aandacht uit naar al die andere onderdelen. Maar elke soldaat wist, die gordel, daar begint het mee. Als ik mijn wapenrusting aantrek, moet ik daarmee beginnen. En ik kan hem niet missen. Want ik zal niet in staat zijn de andere onderdelen van mijn wapenrusting te gebruiken wanneer die gordel niet goed zit. Nou gemeente, dat is nou het beeld wat Paulus gebruikt in Efeze 6. Het beeld waarmee hij wil aangeven dat elke gelovige geroepen is te strijden in de geestelijke strijd. We hebben daar een paar weken geleden voor het eerst ook over gehoord. Er is een geestelijke strijd gaande. Achter alles wat er gebeurt in deze wereld, achter alles wat er gebeurt in ons persoonlijk leven, al die gebeurtenissen waar wij vaak geen rode draad in ontdekken ook, daar zit toch iets achter. Daar zitten geestelijke machten achter. Er is een geestelijke strijd gaande. In vers 12 zegt Paulus in Efeze 6, we hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. Er is een strijd gaande en de inzet van die strijd, waar nou om gevochten wordt, ja, dat bent u en dat ben ik. Dat is onze ziel. Het is de strijd van elke christen om zich te weer te stellen tegen de geestelijke machten van het kwaad. En dat waait als het ware rond in de lucht. Dat zit niet vast op een persoon. We zagen dat een paar weken geleden. Hè? Paulus die zegt, het is niet van vlees en bloed waartegen we te strijden hebben. Dat zou nog wel een beetje eenvoudig zijn als je het kon aanwijzen. Als je hem, haar maar ver van je houdt. Nee. Het is niet iemand, het is niet de keizer in Rome. Het is allemaal veel, veel geniepiger. Het waait door de lucht, het zijn overtuigingen, denkbeelden, meningen. En je ademt het ongemerkt in, want het zit nou eenmaal om je heen overal. En voor je het weet, neemt het je gedachten in beslag. Was het maar zo dat je het kon aanwijzen. Maar nee, we hebben de strijd te voeren, gemeente, tegen al die evangelies, zo heb ik dat een paar weken geleden ook genoemd, al die evangelies wat zich aan ons presenteert als een goede boodschap, als iets waar je als mens wat mee kunt en wat mee moet doen, wil je gelukkig worden. Daar hebben we tegen te strijden. Al die meningen en overtuigingen waarover je hoort en naar kijkt als je de tv aanzet en als je boeken leest en in films en noem het maar op. Gemeente, daarom roept Paulus ons dus op. Houd stand. Broeders en zusters in Efeze, broeders en zusters in Veenendaal. Als u door de genade van God kind van hem bent geworden, door het veranderende werk van zijn geest, houd dan stand. Zorg dat je staande blijft. Ja, maar hoe? Hoe kan dat? Geestelijke machten. Ja, dat is niet eenvoudig. Nou, zegt Paulus, het begint met die gordel. Het begint met het besef dat er een strijd gaande is. Stel je voor dat zo'n soldaat dat niet zou weten, hè? Dat hij gewoon daar zijn wapenrusting ergens nog heeft liggen in zijn tent, maar hij weet niet dat de vijand al onderweg is. Ja, dan is hij kwetsbaar, dan heeft hij niets aan, dan is zo met hem gedaan, zo kan hij het slagveld niet op. Dus het eerste is dat we moeten beseffen dat er een strijd gaande is. Maar hoe blijf je dan staande? Wat moet je dan aandoen? Nou, allereerst die gordel van de waarheid. Weet je, waarom gebruikt Paulus nou dat voorbeeld zo van die soldaat? Nou, dat heeft te maken met waarom het nou zo nodig is dat wij die strijd ook aangaan. U moet bedenken dat de meeste gemeenteleden van Efeze zelf niet konden lezen waarschijnlijk. Was in die tijd zo. Maar zo'n brief werd dan voorgelezen in de gemeente. Maar omdat het nou zo niet zo moest zijn dat je, als je alleen geletterd bent en je kunt lezen, dat je dan weet wat je te doen staat, daarom gebruikt Paulus hier dat voorbeeld. Zodat iedereen het kan snappen. En iedereen het ook kan vasthouden, kan onthouden. Nou, dat is dus voor ons ook belangrijk. Want als we dat beeld voor ogen krijgen van die Romeinse soldaat, en goed, dat staat voor ons misschien een klein beetje verder weg dan in de mensen van toen, want die zagen dat gewoon op straat. Maar evengoed, wij kunnen dat dan wel opzoeken. Dus dat hoeft geen nadeel te zijn voor ons. Dat beeld van die Romeinse soldaat, dat is omdat u het paraat hebt als de strijd begint. En dan moet u beginnen met de waarheid. Als je te strijden hebt, ter gemeente, tegen alles wat er door de lucht waait, aan meningen en overtuigingen, doe dan eerst de waarheid is om je middel. Zorg ervoor dat je hem om je heen hebt, de waarheid. Anders kun je niet uit de voeten. Gemeente, waarom is dat zo belangrijk, zo nodig? Ja, dat is eigenlijk heel eenvoudig. Kijk, het tegenovergestelde van de waarheid is de leugen. We hebben in Efeze 4 dat ook gelezen. Dat de mensen, zoals Paulus dat ook voor ogen schildert voor die Efeziërs, dat al die mensen die daar leven in Efeze, heidenen, dat die zich mee laten voeren door allerlei wind van leer, alles wat door de lucht waait, daar gaan ze op af. En voor de ene is het dit en voor de ander dat. Maar hoe noemt Paulus het? Door het bedrog van de mensen, vers 14. Om op listige wijze, listig, tot dwaling te verleiden. Want als je daarin leeft, als je leeft op wat mensen zeggen, dan ga je af op de leugen. Als je de informatie van mensen volgt, als het kompas van je leven is afgestemd op menselijke overtuigingen, op al die dingen die door de lucht waaien, die ook vandaag de dag om ons heen zijn en bij ons naar binnen dringen, ja, dan gaat het bijvoorbeeld dus al mis. Vergelijkt u het met een soldaat die niet helemaal zeker weet of die wel voor de goede zaak aan het vechten is. Ja, dan sta je niet stevig in je schoenen. Dan zul je zomaar op de vlucht staan. Dan sta je niet, dan hou je geen stand. Misschien loop je gedurende het gevecht wel over naar de andere kant, als een deserteur. Maar als de soldaten overtuigd zijn van de goedheid van de koning voor wie ze strijden, als ze overtuigd zijn van het belang, van het doel waarvoor ze strijden, dan staan ze stevig in de waarheid. En dan kunnen ze weerstand bieden. Weet je, zo is het ook met de waarheid van God. Die moet je allereerst als christen omdoen. Want als je je om God met de leugen, met de listige wijze waarop mensen verleid worden tot dwaling, ja, dan gaat het mis. Zo'n gordel is niks waard. Die gaat zo af. Maar wat is dat dan precies, die waarheid? Dat is het tweede, de betekenis. Daar kun je, bij wat Paulus daarover schrijft, ook in Efeze 4, kun je aan twee dingen denken. Maar misschien lijken ze op het eerste gezicht niet zoveel met elkaar te maken te hebben. Maar ik zal u zo laten zien dat dat wel zo is. Dat het een uit het ander voortvloeit eigenlijk. Het eerste is dit. Het gaat hier om de waarheid van het evangelie. Die moet je omdoen. De betrouwbaarheid van de boodschap aangaande Jezus Christus. De gekruisigde en de opgestaan. Daar heeft Paulus het ook over in hoofdstuk 4. Dat de Heere sommigen heeft gegeven als apostelen, anderen als profeten, weer anderen als evangelisten, nog weer anderen als herders en leraars. En gemeente, al die mensen die zijn door de Heere geroepen en die zijn ook toegerust om erop uit te gaan. Om wat te doen? Nou, om de gemeente toe te rusten, het lichaam van Christus op te bouwen. En dan vers 15, opdat wij... Dat wij ons door ons in liefde aan de waarheid te houden, in alles zouden toegroeien naar hem die het hoofd is, namelijk Christus. Dus dat je je in liefde aan de waarheid houdt. Dat is het evangelie. Dat dat de bron is waaruit je leeft. Dat dat voortdurend het uitgangspunt is wat je neemt. Dat je die waarheid ontvangt in je leven. Op de wijze dat je zegt, ja, dit is nou waar. Wat hier in mijn Bijbel staat. Daar wil ik van uitgaan. En dat had ik niet geweten uit mezelf. Want die waarheid bezit je niet van nature. Maar hij openbaart het aan mij. Hij laat het zien. Vers 21. Wat is het dan wat hij laat zien? Nou, in vers 21 staat dan dat het erom gaat dat je in de waarheid onderwezen bent die in Jezus is. En dat je vers 20 zo Christus hebt leren kennen. Daar hebt u het. Weet u, de waarheid van de Bijbel heeft als middelpunt Christus. Dat is het evangelie. Daar gaat het om. Het evangelie getuigt van Jezus. En wat zegt dat evangelie dan daarover? En wat zie je nou in Jezus? Wat ontvang je dan in hem? Nou, dat er allereerst verzoening nodig is. Omdat wij zondaren zijn. Jezus heeft geopenbaard dat dat nodig is. En dat die verzoening niet kan plaatsvinden van onze kant. Niet door middel van onze goede werken. Waardoor we misschien wat zonde zouden kunnen wegstrepen. Omdat er wat tegenover staat. Niet door onze goede bedoelingen. Dat je als je voor Gods troon zou komen, zou kunnen zeggen, ja, maar ik heb het wel goed bedoeld. Het is me alleen niet helemaal gelukt. Niet door uw keurige leventje. Door onze kerkelijkheid en godsdienstigheid. Gemeente, daarmee kun je voor God niet bestaan. Met dat soort polstokken kunnen we de kloof niet overbruggen. Die er tussen ons en de Heere is van nature. Christus heeft het ons geopenbaard. Hij heeft het ons verteld. Hij heeft zijn discipelen eronder onderwezen. Maar hij heeft het ook laten zien. Toen hij de weg ging naar Golgotha. Dat de waarheid bij ons vandaan altijd weer stuk loopt. Dat is de waarheid. Maar dat hij nu gekomen is. Als de Zoon van God, als de weg, de waarheid en het leven. En dat niemand tot de Vader komt, dan door hem. Door het geloof in zijn naam. Door hem te vertrouwen. Aan hem vast te houden. Hem te zoeken. Je zonde voor hem te belijden. En je lege handen te laten vullen. Met zijn volbrachte werk. Dat is de waarheid. Zoals die in Christus wordt geopenbaard. Wij die zitten in het donker van de schaduw van de dood. In Christus is het licht van de waarheid opgegaan. We hoeven ons niet meer tevreden te stellen met al die listige verleidingen. Met alles al die wind van leer waarmee je je weg laat drijven bij de waarheid vandaan. Nee, dit is de waarheid. Dit is de diepste waarheid van ons bestaan, gemeente. Dat we Jezus Christus nodig hebben. Maar dat hij ook gekomen is. Dat hij ons wil redden. En wil brengen tot zijn heerlijk licht. Christus waarheid. Dat is de waarheid van zonde en genade. Van vergeving en verzoening door hem alleen. En als je door zijn geest opnieuw bent geboren. Als je zoals Paulus het in het tweede gedeelte van Efeze 4 wat we lazen schrijft. Als je nou van oud nieuw wordt. dan ga je het zien. Dan ga je het beseffen, dit is de waarheid. Dan raak je ervan overtuigd. Ik hoor vanmorgen een jongere zeggen, ja dominee, dat is mooi, die waarheid waar u het over heeft. Ik had van u ook niet anders verwacht dan dat u zou zeggen, het evangelie is de waarheid. Maar is dat nou echt zo? Waarom hebben al die anderen dan geen gelijk? Is dat wat we hier in de kerk horen en beleiden, is dat niet ook maar een mening? Zoals er zoveel meningen zijn. Ja. Mag ik het zo zeggen? Daar begint de strijd. De twijfel wordt gezaaid. De duivel, die noemen we wel de vader van de leugens. Het Griekse woord voor duivel is diabolos. Dat wil zeggen, degene die alles door elkaar gooit. Die alles verwart, zodat het chaos wordt. En je kunt niet meer onderscheiden wat is nou werkelijk waar en wat niet. Weet je, dat is de tactiek van je tegenstander. Maar weet je, nou is twijfel zelf niet eens alleen maar verkeerd. Zeker als het daarbij blijft, ben je niet te benijden. En Jacobus zegt dan, ben je als een golf in de zee, op en neer. Allemaal alleen maar twijfelen. Maar als twijfel je er nou toe zou brengen, en zou je die weg nou niet gaan met je vraag? Als twijfel je er nou toe zou brengen, om eens de dingen te gaan onderzoeken, om je er eens in te verdiepen, is het nou echt waar? Ja, dan zo verkeerd niet. Als jij twijfelt, geeft u dan deze waarheid van Jezus Christus is het voordeel van de twijfel. En ga eens op onderzoek uit. Dat kunt u samen met anderen doen in de gemeente. Want belijden en zeggen het evangelie is de waarheid. Dat kun je alleen van harte doen als de geest je van binnen ervan heeft overtuigd. En die geest die wil dat doen, ook bij jou. En hij dringt je het niet op. Je hoeft het niet maar voor zoete koek te slikken. Nee, in de Bijbel staat, onderzoek alle dingen en behoud het goede. En je zult ontdekken in dat evangelie, daar zit het goede. Dat is de waarheid. Want daar is Jezus Christus. Daar is een borg voor mijn ziel. En zoals de Bijbel het zegt, zo zit het. Zo zit de wereld in elkaar, zo zit ik in elkaar. En al die andere zogenaamde waarheden en evangelietjes, ja, Paulus zegt het al, ze liegen je voor, ze misleiden je. En als ze zeggen dat het wel meevalt, als een politieke partij het zo voorstelt, dat als je nou zelf maar zou kunnen beschikken over je eigen levenseinde, als humanisten je vertellen dat je eigenlijk de meeste mensen toch wel deugen. Of als atheïsten je vertellen, er is helemaal geen God. Je moet het zelf uitzoeken in het leven. En ga zo maar door. Maar dit is leugen. Geen waarheid. De waarheid is dat wij in onszelf diep verloren zijn. Maar dat dankzij Christus sterven. Er een toegang is tot God. En dat ik dankzij Hem niet hoef te vrezen. Als ik straks voor Gods rechterstoel kom te staan, want dat is ook de waarheid. Eenmaal komen we voor Gods rechterstoel. En hoe is het dan? Met u en met jou. Is er dan iemand daarbij die rechterstoel? Die zegt, ik heb betaald. Hij gaat vrij uit. Kom binnen, gezegende van de Vader. Beërf het koninkrijk met mij. Nou gemeente, dat is het eerste. Dat is de waarheid van het evangelie. Daar moeten we ons mee omgorden. Maar nou kan dat woord waarheid hier ook nog wat anders betekenen. Waarheid kan hier ook zijn waarachtigheid. Betrouwbaarheid. Namelijk onze waarachtigheid en betrouwbaarheid. Omgorten je lendenen met de gordel van de waarachtigheid, de eerlijkheid. Oftewel, mensen uit één stuk. Niet een dubbel leven, op zondag en door de week of zo. Nee, mens uit één stuk die ook stevig staat op dat fundament van die ene waarheid. De waarheid van het evangelie. En dan hoort u wel, ze horen eigenlijk bij elkaar. De betrouwbaarheid van een christen die komt voort uit het feit dat je overtuigd bent geraakt van de waarheid en de betrouwbaarheid van het evangelie. Als dat voor je vaststaat, dan kun je erop bouwen. Dan kun je ervan uitgaan. Dan kun je dat als kompas nemen. En zeker, dan moet dus leren en leven in overeenstemming zijn. Hoe is het wat dat betreft met u, met jou? Weet je, we gaan een week van voorbereiding in op het avondmaal. En als u zondag hier in de kerk komt, dan vieren we het avondmaal dit keer niet aan een tafel. Dat zult u inmiddels wel gelezen hebben. We doen het in de bank. Maar u wordt dan gevraagd, als u wilt deelnemen aan het avondmaal en daartoe gerechtigd bent, om te gaan staan. En is dat eigenlijk ook niet wel mooi? Zo voor deze gelegenheid. Is dat dan voor u ook de belijdenis? Ik sta in de waarheid. Ik hou stand. En mijn leven wil ik afstemmen op die waarheid. Zoals Paulus het in hoofdstuk 4 vers 25 zegt. Leg daarom de leugen af, gemeente. U wordt geroepen om dat van de week te doen. De leugen afleggen. Al die verleidingen waarvoor je bezweken bent. En niemand van ons zal kunnen zeggen dat dat niet gebeurd is. We staan allen schuldig. Maar leg de leugen af. Zegt Paulus. Beleid het voor hem. En spreek de waarheid. Laat dat je leven richting mogen geven. Meneer, laat het zo mogen zijn. Dat je op dat fundament staat. Staat u erop? Of leef je nog in de leugen? En word je daardoor geleid? Want als je door de leugen wordt geleid, dan kan het niet anders dan dat je ook allerlei onreinigheid gaat doen. Zoals Paulus het ook schrijft. Hij koppelt het meteen aan elkaar in Efeze 4. Ze hebben zich ongevoelig als ze zijn geworden voor de waarheid. Ongevoelig. Je weet het niet meer. Ongevoelig als ze zijn geworden, overgegeven aan losbandigheid, om alle onreinheid begeerig te bedrijven. Maar u hebt Christus zo niet leren kennen. Er is een andere waarheid. En doe hem om. Zorg dat je erin staat. Ja, gemeente, doet u de gordel om van die waarheid. Ja, hoe doe je dat concreet? Nou, dat is het derde. De praktijk. Ik wil daar nou nog puntsgewijs drie dingen van zeggen. Hoe doe je de gordel om? Gemeente, allereerst, je moet die gordel, die waarheid dus leren kennen. Daarvoor zegt Paulus, heeft de Heer sommigen gegeven. En dan dat rijtje van die apostelen, profeten, evangelisten, herders en leraars. Kijk, als je de waarheid zoekt en als je de waarheid van het evangelie onderzoekt, die kun je hier vinden, in uw Bijbel. Daar staat het allemaal in. Dat is de waarheid. Maar misschien heeft u er hulp bij nodig. Laat je dan onderwijzen. Door betrouwbare leraars. En dus wat dat betreft zijn er zoveel mogelijkheden, gemeente, vandaag de dag. Zeker, er zijn ook onbetrouwbare leraars, maar ook een heleboel betrouwbare. Die goede boeken schrijven, die je helpen. Dagboekjes. Of die op YouTube goede videoclips hebben. Laat je onderwijzen. Laat je ermee voeden, gemeente, want we hebben dat nodig. We hebben voortdurend die geestelijke voeding nodig om stand te houden. Want we staan ook voortdurend onder invloed van al die verleidingen tot leugen. Al die andere stemmen en overtuigingen. En zoals ooit de slang in het paradijs de vraag stelde aan Eva. Wat zei die? Is het niet zo dat God gezegd heeft? Hoort u het? Hij zaait twijfel. Want hij is de vader van de leugen. Weet je, zoals de duivel dat toen deed, zo doet hij het nog. En daarom is het nodig dat we ons voortdurend voeden en laten vullen met de waarheid van het evangelie. En dan kun je geen kerkdienst overslaan. Dan kun je niet zomaar zeggen van het gemeentelijk leven, ach, laat maar. Dan word je er geroepen. En dan het tweede, om je te omgorden met die waarheid, moet je de waarheid ook als uitgangspunt nemen. Het vraagt een keuze. Vers 25 nogmaals, leg daarom de leugen af, zegt Paulus. Dat is ook iets wat je moet doen. En spreek de waarheid. Dat is onderdeel van het vernieuwd worden door de geest in je denken. Oude denkbeelden moeten loslaten. Om de waarheid van het woord van God hoog te houden. En je daardoor te laten leiden. De leugen verward, maar de waarheid schept orde. Mag ik daarvan een voorbeeld geven? Pas geleden was in het nieuws dat een koppel bekende Nederlanders in verwachting is van een eerste kind. En ze willen dat kind genderneutraal opvoeden. Het zal biologisch gezien geboren worden als een jongetje of een meisje. Maar ze willen heel bewust ervoor waken dat ze er een roze rokje aan geven en met poppen laten spelen. Of dat ze, als het een jongetje is, hem een stoere broek aandoen en met auto's laten spelen. Want zo is hun overtuiging. Een kind moet zelf kunnen kiezen of het als een jongen of een meisje door het leven wil gaan. Nou, daar zit nou het nep-evangelie achter van zelfbeschikking. Dat een kind zelf moet kunnen kiezen, zelfs over zoiets. Want dat zou je gelukkig maken. Zelf kunnen kiezen. Zelf kunnen bepalen. Maar gemeente, het is een leugen. En het is een leugen die verward. Het ontkent dat wat de Heer in zijn woord zegt. Namelijk dat hij mannelijk en vrouwelijk heeft geschapen. En juist zo was het goed. Die orde heeft hij gelegd in zijn schepping. En die openbaart hij in zijn woord. En zijn woord is de waarheid. En omgorden met de waarheid is dan misschien ook, gemeente, dat je zegt, dit klopt niet. Het is niet goed. Want zo heeft mijn Heer en Heiland het me niet geleerd. Het me niet geopenbaard. En dan tenslotte als derde. Je omgorden met de waarheid betekent ook dat je zelf dus waarachtig en betrouwbaar bent. Gemeente, bent u dat? Ben jij dat? Naar je naaste toe. Maar ook naar God toe. Bent u betrouwbaar? U zegt misschien nee, dat ben ik eigenlijk niet. Je bent niet betrouwbaar. Hij, de Heer, is wel trouw. Maar ik niet. Weet u, we hebben zijn genade nodig. U mag het in deze week van voorbereiding weer tot u laten doordringen. En doe dat. U hebt zijn vergeving nodig. Maar volgende week is hij hier. Er zijn hier de tekenen van brood en wijn. Waarmee hij u erop wil wijzen. Ja, maar er is een heiland. Ook voor u. Voor jou. Voor u, voor jouw ontrouw. En wie zijn vertrouwen stelt op Jezus Christus. Die komt niet bedrogen uit. Want hij is de waarheid. Hij is volkomen betrouwbaar. En zijn woord is de waarheid. En zijn woord zegt u dat er een weg is. Door Christus zelf gebaand. Opdat u zou komen tot zijn genadetroon. Maar toen komt u dan. En jij. Ja, dan moet je niet ongelovig zijn. Dan moet je niet zeggen, ja, die gordel van de waarheid, die laat ik dan maar liggen. Dat is ongeloof. Maar dan moet je hem omdoen. En dat mag. Want het ligt allemaal klaar. Is het u al opgevallen? Ik ga er een andere keer nog wel in deze prekenserie over door. Maar is het u opgevallen dat al die onderdelen van de wapenrusting, dat die niet door mensen zijn gemaakt, maar dat dat onderdelen zijn die God heeft klaargelegd? Dat je ze alleen nog maar hebt aan te doen. Ook de waarheid. Omgord u met de waarheid. Want Gods goede tierheid, die zich alom verspreidt, is te allen tijd voor mijn gezicht. Ik houd oprecht van handel. Daar ik in uw waarheid wandel, mijn schreden naar uw wet en woord gericht. Amen.
We lezen nu het eerste gedeelte van het formulier om het heilig avondmaal te houden. Geliefde in de Heer Jezus, hoor de woorden van onze Heer over de instelling van het heilig avondmaal die de apostel Paulus ons beschrijft in 1 Korinthe 11. Want ik heb van de Heer ontvangen wat ik u ook heb overgeleverd, dat de Heer Jezus in de nacht waarin hij werd verraden brood nam en nadat hij gedankt had brak hij het. En hij zei, neem, eet, dit is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. En evenzo nam hij ook de drinkbeker na het gebruiken van de maaltijd en zei, deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Doe dat zo dikwijls als u die drinkt tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als u dit brood eet en deze drinkbeker drinkt, verkondig de dood van de Heere totdat hij komt. Daarom wie op onwaardige wijze dit brood eet of de drinkbeker van de Heere drinkt, is schuldig aan het lichaam en bloed van de Heere. Maar laat ieder mens zichzelf beproeven en laat hij zo eten van het brood en drinken uit de drinkbeker. Want wie op onwaardige wijze eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, omdat hij het lichaam van de Heere niet onderscheidt. Opdat wij nu tot onze hulp en troost het avondmaal des Heeren mogen houden, is voor alles nodig dat we ons vooraf op de juiste wijze beproeven En voorts dat wij het houden met dat doel waartoe de Heere Christus het heeft bevolen en ingesteld, namelijk tot zijn gedachtenis. De waarachtige beproeving van onszelf bestaat uit 3 delen. Ten eerste laat ieder bij zichzelf zijn zonde en vervloeking overdenken, opdat hij een afkeer van zijn zonde heeft en zich voor God verootmoedigt. Want de toorn van God tegen de zonde is zo groot dat hij die niet ongestraft wilde laten, maar de straf ervoor door de bittere en smadelijke kruisdood heeft voltrokken aan zijn lieve Zoon Jezus Christus. Ten tweede laat ieder zijn hart onderzoeken of hij de betrouwbare belofte van God gelooft dat hem al zijn zonden alleen om het lijden en sterven van Christus vergeven zijn en dat de volkomen gerechtigheid van Christus hem als zijn eigendom toegerekend en geschonken is. Ja, zo volkomen alsof hij zelf in eigen persoon voor al zijn zonden betaald en alle gerechtigheid volbracht had. Ten derde laat ieder zijn geweten onderzoeken of hij ook gezind is voortaan met zijn hele leven waarachtige dankbaarheid aan God de Heere te bewijzen en oprecht te wandelen voor Gods aangezicht. En eveneens of hij, terwijl hij van harte alle vijandschap, haat en afgunst aflegt, zonder enig huichelen, dus volkomen betrouwbaar, een ernstig voornemen heeft voortaan in waarachtige liefde en eensgezindheid met zijn naaste te leven. Alle dan die zo gezind zijn, wil God zeker in genade aannemen en voor waardige tafelgenoten van zijn Zoon Jezus Christus houden. En zij die dit getuigenis in hun hart daarentegen niet gevoelen, eten en drinken zichzelf een oordeel. Naar het bevel van Christus en van de apostel Paulus vermanen wij daarom alle die weten dat zij met de volgende aanstootgevende zonde besmet zijn, zich van de tafel van de Here te onthouden. En wij verkondigen hun dat zij geen deel hebben van het Rijk van Christus. Alle afgodendienaars, alle die zich een beeld van God maken, alle die de naam van God lasteren en misbruiken, alle die het woord van God en zijn heilige sacramenten verachten, alle die tweedracht zaaien in de kerk en in ons volk, die weigeren gezag te aanvaarden in kerk en samenleving, alle die in haat en nijd tegen hun naaste leven of lichtvaardig hun woord breken, die het leven van God geschonken verachten, alle die het huwelijk moedwillig in gevaar brengen, van zichzelf of van anderen. Alle die stelen, die in de ban zijn van geld en bezit. Alle die liegen, bedriegen of kwaad spreken. Alle die zich aan verslaving overgeven en van het genot hun God maken. Zolang zij aan zulke zonden vasthouden, moeten ze zich onthouden van dit brood en deze wijn, die Christus alleen voor zijn gelovigen bestemd heeft, opdat hun straf en veroordeling niet des te zwaarder worden. Maar dit wordt ons, geliefde broeders en zusters, niet volgehouden om de verslagen harten van de gelovigen te ontmoedigen, alsof niemand tot het avondmaal van de Here zou mogen gaan dan wie zonder enige zonde is. Want wij komen niet tot dit avondmaal om daarmee te tonen dat wij in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn. Integendeel, omdat wij ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken, belijden wij daarmee dat wij midden in de dood liggen. Wij moeten erkennen dat we nog vele zonden en gebreken in onszelf aantreffen, namelijk dat wij geen volkomen geloof hebben en ons er niet toe zetten God met zo'n ijver te dienen als wij behoren te doen. Maar dagelijks strijd hebben te voeren met de zwakheid van ons geloof en onze verderfelijke begeerte. Ondanks dit alles, omdat we door de genade van de Heilige Geest van harte bedroefd zijn over zulke gebreken, en wij verlangen tegen ons ongeloof te strijden en naar alle geboden van God te leven, zullen wij er nochtans ten volle van verzekerd zijn dat geen zonde of zwakheid die nog tegen onze wil in ons overgebleven is, ons kan verhinderen dat God ons in genade aanneemt en ons zo deze hemelse spijs en drank waardig en deelachtig maakt. Tot zover het eerste gedeelte van het avondmaalsformulier. Laten wij nu de Heere danken en bidden. Heere, zo komen we tot u aan het einde van deze dienst. We danken u, Heere, dat u ons ook vanmorgen weer de waarheid van uw woord wilde doen horen. Doe ons in die waarheid wandelen, Heere. Geef dat we onze voeten zetten op het pad van uw waarheid. En daarvoor hebben we uw geest zo nodig, die ons overtuigt van uw waarheid en ons ook in al die waarheid leidt. Wij bidden u, geef ons uw geest. Geef uw geest ook in de komende week als we ons voorbereiden op het avondmaal. Heer, geef dat we er mee aan het werk zullen zijn. in onze gebeden, in onze stille tijd voor u. Dat we u, Heer Jezus Christus, al onze zonden mogen belijden, al onze onwaarachtigheid en oneerlijkheid en onbetrouwbaarheid die we hebben getoond tegenover u en die we dagelijks tonen tegenover u. Geef ook dat we waarachtig zullen zijn naar onze naasten toe, eerlijk zullen zijn. En daar waar we ook anderen hebben benadeeld, welke wijze ook, dat mogen rechtzetten en mogen belijden. Heren, wij bidden u of u zo in onze harten wil werken, dat we in die waarheid zullen wandelen. En wij willen u ook bidden, Heren, als we de verantwoordelijkheid van u hebben gekregen om anderen in die waarheid te doen wandelen, onze kinderen. Heren, wilt u dan de ouders ook geven wat nodig is om dat te doen? Wilt u ze omgorden ook met de moed om de waarheid van u aan hun kinderen voor te houden? Heren, wij willen u danken dat u zo uw woord deed opengaan in ons midden. Gaat u met ons mee als we hier weer vandaan gaan. Zegen ons op deze zondag. Geef dat het een dag mag zijn tot eer van uw naam. En laat het zo ook een heilige dag mogen zijn in onze huizen. Wilt u ons vanmiddag opnieuw samenbrengen als gemeente? Wilt u uw dienaar die u hebt uitgezonden om dan hier te zijn ook zegenen met uw geest bij de verkondiging van het woord? Hoor zo naar onze gebeden en aanvaard u onze dank in de naam van de Heer Jezus, uit genade alleen. Amen. Gemeente, u mag het offer van uw dankbaarheid brengen, zodat het werk in Gods Koninkrijk ook zijn voortgang kan hebben. En dat mogen we doen via een overschrijving per bank. En we zingen tot slot uit Psalm 32... daarvan het vierde vers. Heen in vrede, ontvang de zegen van God en wees ook anderen tot een zegen. De Heere zegene en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.